We willen luisteren naar het woord van de Heere dat u vindt in de brief van Paulus aan de gemeente van Rome, het 7e hoofdstuk vanaf het 13e vers. Is dan het goede mij de dood geworden? Dat zij verre. Maar de zonde is mij de dood geworden, opdat zij zou openbaar worden zonde te zijn. Werkende mij door het goede de dood, opdat de zonde bovenmate werd zondigende door het gebod. Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet. Want hetgeen ik wil, dat doe ik niet. Maar hetgeen ik haat, dat doe ik. En indien ik hetgeen doe dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe dat zij goed is. Ik doe dan datzelfde nu niet meer, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Indien ik nu hetgeen doe dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelfde niet meer, maar de zonde die in mij woont. Zo vind ik dan deze wet in mij, als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt. Want ik heb een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens. Maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijd tegen de wet mijns gemoeds en mij gevangen neemt onder de wet der zonde die in mijn leden is. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Ik dank God door Jezus Christus onze Heere. Zo dan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde. Op het u voorgelezen en andere schriftgedeelte is gegrond ons onderwijs uit de Dordtse leerregels, hoofdstuk 5, artikel 2. Dordtse leerregels 5, 2. De kerk der reformatie beleidt: hieruit spruiten de dagelijkse zonden der zwakheid, en ook aan de allerbeste werken der heiligen kleven gebreken, het welk een gestadig oorzaak geeft om zich voor God te verootmoedigen, hun toevlucht tot de gekruisigde Christus te nemen, het vlees hoe langer hoe meer door de geest des gebeds en heilige oefeningen der godvruchtigheid te doden, en naar het eindperk der volmaaktheid te zuchten, totdat zij van dit lichaam des doods ontbonden zijnde met het Lam Gods in de hemelen zullen regeren. Geliefde gemeente, er zijn in het leven mensen die je idealist zou kunnen noemen en mensen die je realist zou kunnen noemen. Idealisten zijn mensen die uitgaan van het ideaal en die alles idealistisch bekijken en bepraten en beredeneren en behandelen. Het lijkt wel alsof er in hun leven geen vuiltje aan de lucht is. Alsof de zon altijd schijnt. Alsof het altijd alles prima in orde is. En als er alles een donker wolkje is, ze weten het zo uit te leggen dat dat allemaal toch wel goed is. En dat er eigenlijk niets aan de hand is. Je hebt aan de andere kant mensen die echt realist zijn. Die midden in de werkelijkheid van het leven staan. En die werkelijkheid niet verbloemen. En die werkelijkheid van alle kanten kunnen belichten. En soms met de sombere gedachte: het helpt allemaal toch niets wat je doet en wat je zegt en wat je beoogt. Het blijft altijd toch zo. Idealisten zijn vaak optimistisch. En realisten hebben de neiging om pessimistisch te zijn. Als je de Bijbel bekijkt en leest en beluistert, is die Bijbel dan idealistisch of realistisch? Het is een duidelijke zaak, gemeente, dat in de Bijbel ons geweldige dingen in vooruitzicht gesteld worden. wil je het zo noemen, er worden machtige idealen getekend. Maar als het gaat om de wijze van leven, dan is die Bijbel heel duidelijk realistisch. Dan tekent die Bijbel ons de werkelijkheid van het menselijke leven op een hele duidelijke wijze. En als je de belijdenis van de kerk beluistert en meebeleidt, zoals we dat vanmiddag doen met de belijdenis van de synode van Dordrecht, dan zult u het met me eens zijn dat deze belijdenis uitgaat van de realiteit, van de werkelijkheid van het menselijke leven. Alleen niet pessimistisch. Niet met de gedachte, dat geeft allemaal toch niets en het heeft allemaal geen zin. Maar vanuit de werkelijkheid jagen naar het ideaal. We gaan vanmiddag luisteren naar het tweede artikel van de Dordtse leerregels 5. De hoofdstuk, de werkelijkheid van de zonde in het leven der gelovigen leidt tot verootmoediging, tot vertrouwen en tot verlangen. De werkelijkheid van de zonde in het leven der gelovigen leidt tot verootmoediging, tot vertrouwen en tot verlangen. De vorige keer zagen wij dat beleden werd dat de gelovigen nog niet geheel verlost zijn. En daaruit vloeit voort, zo begint artikel 2, die dagelijkse zonden en zwakheden, de dagelijkse zonden der zwakheid. Uit het feit dat we niet volkomen verlost zijn, spruiten voort de dagelijkse zonden der zwakheid. Die laatste uitdrukking, der zwakheid, wijst erop dat wij zwak blijven en niet sterk zijn. En het is tegelijk een uitdrukking waaruit blijkt dat dit niet geconstateerd wordt met blijdschap, maar je zou kunnen zeggen met schaamte. De Bijbel leert niet de zondeloosheid van de gelovigen. Trouwens, als je vanmiddag geluisterd hebt naar het doopsformulier, dan zie je heel duidelijk dat het dat doopsformulier uitgaat van de werkelijkheid. Als wij somtijds in zwakheid, in zonde vallen, zo moeten wij aan de genade Gods niet wanhopen en niet in de zonde blijven liggen. Je zou kunnen zeggen, eigenlijk is heel de doop een prediking van de werkelijkheid van het menselijke leven. Want als die doop niet uitging van de werkelijkheid, dan hadden wij de doop eigenlijk ook niet nodig. Maar die doop tekent inderdaad de grote werkelijkheid van het menselijke leven. En als je de Bijbel nagaat, dan zie je dat de Bijbel heiligen, de gelovigen, getekend worden in zonden der zwakheid. Abraham, die zijn vrouw uitgaf voor zijn zuster. Simson, die door een vrouw ten val is gebracht en zijn geheim verriet. David, die op een geweldige wijze gevallen is. En Petrus, die zijn meester heeft verloochend. We komen daar in deze preken nog op terug, omdat deze voorbeelden met name worden genoemd. Maar het is een tekening van de werkelijkheid van het zondeleven. En trouwens, als je ook allerlei belijdenissen in de Bijbel nagaat, dan zijn er vele teksten te noemen. Ik noem er maar een paar. Al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed. Niemand op aarde is rechtvaardig dat hij voor God kan bestaan. Niet dat ik het al reden gekregen heb of al reden volmaakt ben. Wij struikelen allen in velen. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Als ik het goede wil, dan ligt het kwade mij bij. Dat is de tekening van de werkelijkheid, gemeente, van de zonde in het leven der gelovigen. En dat is een werkelijkheid die iedere gelovige in zijn of haar leven ervaart. De situaties zijn er dat je moet vragen. Ja, zijn we nu zoveel anders en zoveel beter geworden nu we ons geloof hebben beleden? Wat kun je jezelf tegenvallen, gemeente? Er kunnen momenten zijn in je leven dat je weer terug bent bij af, zoals men vandaag zegt. Dat je moet zeggen, ik ben geen draad veranderd. Is de Heere God wel ooit met mij begonnen? Is het niet allemaal schijn? Bedrieg ik mezelf niet voor de eeuwigheid? Terwijl ik wel netjes vanmiddag in de kerk zit en op de preekstoel sta. En die mooie psalmen zing. Maar de werkelijkheid, dominee. De werkelijkheid. Wat kunnen er in je leven een opstandige gedachte zijn tegen God? En wat kun je liefdeloos zijn in je woorden. Soms, terwijl je het zelf niet eens weet. Wat kun je soms weinig geduld hebben met je man of met je vrouw of met je kinderen. En met je andere huisgenoten of met je collega's. Wat kun je je laten overwinnen door de hartstochten van het vlees. En wat kunnen sommige mensen je van de wijs brengen. Ben ik nu die dominee? Ben ik nu dat kerklid? Ben ik nu die avondmaalganger? Moet ik zondag naar het avondmaal toe? Er wordt in de Christenreis van Bunyan een prachtige passage getekend. Dat prachtig, maar zo echt reëel. Christen die is eerst geweest in het paleis liefelijkheid. Nou, dan ben je er, hè. Maar na het paleis liefelijkheid komt hij in het dal der vernedering. En dan maakt hij kennis met een geweldig monster dat heet Apollyon. En Apollyon zegt, terug Christen naar de stad van het verderf. Jij bent niets waard. En jij hoorde niet in dat paleis. Daar heb je de werkelijkheid. Gelukkig heeft de Christen hem overwonnen door het zwaard van de geest. Met welk is Gods woord. Maar dit is raak getekend, gemeente. Je kunt bovenop de berg staan en je kunt in het paleis liefelijkheid geweest zijn. Terug naar het dal der vernedering. En de Dordtse leerregels constateren dat aan de allerbeste werken van de gelovigen nog gebreken kleven. De allerbeste. Er zijn dus ook beste en minder goede werken. Maar de allerbeste werken nooit volmaakt. Je kunt heel goed voor een ander zijn. En tegelijk diep in je hart denken, doe ik dat niet netjes. Ben ik geen flinke kerel? Moet de Heer niet erg dankbaar voor mij zijn? Het voornaamste stuk van de dankbaarheid zijn onze gebeden, gemeente. Maar wat zijn die gebeden vaak onvolmaakt? Heb je er ook geen last van? En wat zijn we vaak egoïstisch in onze gebeden? En wat bidden we vaak naar onszelf toe? Of als we eens goed bidden, dan denken we bij onszelf ook weer. Heb ik dat niet netjes gezegd? Je kunt preken, gemeente en kerk gaan. Allerbeste werk. Maar daar kleven gebreken aan, gemeente. De preekstoel is een gevaarlijke plaats voor een dominee. De kerkbank behoedt ons niet voor de in. En wie kan zeggen, ik ben rein, volmaakt. Wie? Gemeente, moeten wij in deze situatie berusten? Moeten we dit constateren en overgaan tot de orde van de dag? Is dat een vrijbrief om dan maar te zondigen? En betekent dat, het is nu een keer zo en het is niet anders en daarom vooruit maar. Ik ben de eerste niet en ik zal de laatste niet zijn. Zo is het wel gedaan. En zo wordt het ook wel gedaan. Maar dan moet je luisteren hier naar deze prachtige belijdenis. Dat leidt in de eerste plaats tot verootmoediging. En verontmoediging, dat is nog altijd de tegenstelling van hoogmoed. Ootmoed is de tegenstelling van hoogmoed. En je verontmoedigen, dat betekent klein worden. Klein denken van jezelf. En die kleinheid ook echt beleiden. Je zou het heel concreet kunnen zeggen, dat betekent een verdieping van de kennis van je ellende. Want je kunt je ellende, je zonde beleiden wanneer je de Heer leert kennen en wanneer er iets van gaat lichten van het geloof. Maar het is juist een echt kenmerk, gemeente, van het echte leven des geloofs, dat je hoe langer, hoe dieper wordt ingeleid in de kennis van je echte ellende. En dat is reden om je te verootmoedigen. Terwijl je misschien bewaard wordt voor uitbrekende zonde. Terwijl je minder zonde doet, dat je meer zondaar bent. Voor je eigen besef en voor je eigen leven. Omdat je weet dat de zaden en de wortels van de zonde in ons aller hart liggen. Verdieping van ellende kennis. En zo word je een steeds groter zondaar voor Gods aangezicht. Als ik dat zo zeg, gemeente, is dat dan zwaarmoedig? Er zijn mensen die zeggen dat is zwaarmoedig en dat is depressief. En dat brengt een mens tot depressie, zo moet je niet preken, man. Gemeente, dat is een heel groot verschil. Weet u wat het verschil is tussen het constateren van je blijvende zondigheid en zwaarmoedigheid? Als je zwaarmoedig bent, en als het alleen maar een kwestie is van depressie, en er zijn mensen die hebben last van depressie, binnen de kerk, maar ook buiten de kerk, dan komt het nooit tot een ontmoeting met de levende God. Maar hier staat zo prachtig, je verootmoedigen voor God. Voor God dus het tegen de Here zeggen. En als wij zelf hoe langer hoe kleiner worden, gemeente, en dat is ootmoedig worden, dan wordt het wonder van Gods genade steeds groter. En dan zegt de apostel Petrus, als hij de goedertierenheid God ziet en tegelijk zijn eigen zonde, dan zegt hij dat niet ver van de Here, maar dicht bij de Here Jezus, Here, ga uit van mij. Want ik ben een zondig mens. En dat moet gestadig gebeuren. Gestadig, zegt hier geschrift. En dat betekent regelmatig, telkens maar door. Wij zijn klein. Wij blijven klein. God houdt ons klein. Dat is het gemeen. En als we daarin maar goed van overtuigd zijn, dan is juist die werkelijkheid van de zonde in het leven van de gelovigen een werkelijkheid die de Heere gebruikt om ons zo op de plaats te brengen en te houden waar we moeten zijn. Zo klein, u en ik. En dan kennen we in het Koninkrijk der Hemelen geen grote mens. Dan kennen wij geen mensen die reden hebben om hoogmoedig te zijn op Gods genade. Er is iets verschrikkelijks. Hoogmoedig zijn op Gods genade, dat kan eenvoudig niet, gemeen. Dat kan niet. En wie daar hoogmoedig op is, nou, die heeft dat ABC van genade niet begrepen. Eerste kenmerk van een christen is ootmoed. En het tweede kenmerk is ootmoed. En het derde kenmerk is ootmoed. En het laatste kenmerk is ootmoed. De werkelijkheid van de zonde, het leven der gelovigen, leidt tot verootmoediging. En in de tweede plaats, tot vertrouwen. Een toevlucht tot de gekruisigde Christus te nemen. Je zou kunnen zeggen, hier is sprake van toevluchtnemend geloof. En misschien weet u het nog van de catechisatie. Toevlucht nemend geloof, dat is het geloof aan het begin van de weg. En daarna kan dat toevluchtnemend geloof, meent men, ingewisseld worden voor een meer bevestigd en verzekerd geloof. Mocht het wezen, zeg ik dan. Maar hier leer je het anders, gemeente. Het blijft in het leven van de gelovigen altijd weer toevlucht nemen. En het wezen van dat toevlucht nemen, dat is vertrouwen. En daarom formuleer ik, het leidt tot vertrouwen. Toevlucht nemen, gemeente, tot een gekruisigde Christus. Want die gekruisigde Christus, dat is de Christus bij wie vergeving is. Die de vergeving heeft verworven. Die de verzoening heeft tot stand gebracht. Dat die de krachten zijn van de vernieuwing. De verschillende heilsfeiten, gemeente, die worden als station aangedaan en gepasseerd, ja, maar niet achter ons gelaten. Er zijn mensen die menen het gaat van Golgotha aan naar Pasen en van Pasen naar Pinksteren en dan voorgoed verlost en geen zondaar meer. Nee, als je het beeld van de trein wil gebruiken, gebruik dan het beeld van de rails. Dezelfde trein gaat telkens weer langs dezelfde stations. En je zult nooit los kunnen komen van de gekruisigde Christus. En van datgene wat hij gedaan heeft. Nou, dan hoef ik geen voorbereiding te houden vanmiddag. En dan heb ik meteen een voorbereidingslijn, gemeente.
Maar dat is de betekenis van het avondmaal niet. Dat we de toevlucht nemen tot de gekruisigde Christus. Dat dat nodig is. Heb je meteen een antwoord op de vraag, kan ik als een zondig mens wel avondmaal vieren? Kan ik als een zondig mens avondmaal vieren? De Heere die verwacht niet anders dan zondige mensen. Niet die het in de zonde kunnen uithouden, maar die van de zonde last hebben. En daarom de toevlucht nemen tot de gekruisigde Christus. En als het avondmaal bediend wordt, gemeente, dan zie je de tekenen en zegelen van die gekruisigde Christus. En zo kun je avondmaal vieren en zo moet je avondmaal vieren. En zo is het eigenlijk, gemeente, als je dat avondmaal kunt laten staan, dan kun je het blijkbaar in je zonde uithouden. En dan heb je blijkbaar geen last van je zonde, zo moet je het eens zien. De toevlucht nemen tot de gekruisigde Christus. Gemeente. We kunnen heel ver zijn. En misschien dat er tijden in je leven zijn dat je kracht put uit de tekst. Wij dan gerechtvaardigd zijn uit het geloof. Hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Geweldig. En heerlijk wanneer je dat kunt zeggen. Maar het stadium van onze ellende kennis en het toevlucht nemen tot het kruis kun je niet passeren en voor eeuwig achter je laten. Diezelfde Paulus die dit in Romeinen 5 zegt, die roept in Romeinen 7 uit, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Golgotha is geen heuvel voor voorbijgangers, die het passeren en goeiedag zeggen en er nooit meer op terugkomen. Maar Golgotha is het oriëntatiepunt voor elke gelovige tot het einde van de reis, gemeente. En als het dat niet is, dan is ons leven van het geloof geen geloofsleven. Daar heb je de betekenis van het avondmaal. Het is het oriëntatiepunt tot het einde van de reis. En als ik het bewust mag meemaken, gemeente, dan is er, blijft er alleen maar over Jezus Christus. Niet ik en Christus. Niet ik alleen, niet ik en Christus. En niet Christus en ik. Maar Jezus Christus alleen, dat gekruisigde Christus. Hij alleen is het fundament van de zaligheid. Zijn bloed reinigt van alle zonde. En wanneer het angstig doodzweet van mij leekt, en mijn oog eens breekt, dat uw bloed dat vanmiddag betekend en verzegeld werd, dat vanmiddag werd uitgebeeld in het doopwater, dat uw bloed mijn hoop dan wekken en mijn schuld voor God bedekken. De grote Luther, die zoveel gedaan en gezegd en gepreekt en gebeden had, is hij aan het eind van zijn leven. We zijn maar bedelaars. Met een open hand, levend van Gods genade. Tegelijk behoort tot dat vertrouwen dat het vlees hoe langer hoe meer doodde. Dan heb je de strijd, gemeente, tussen oude en nieuwe mens. Daar gaat het om, hè? Dat die oude natuur van u en van mij eronder moet. En die moet gedood worden. En die moet gedood worden, gemeente, niet in eigen kracht, want er komt natuurlijk niets van terecht. Maar door de geest des gebeds en de heilige oefeningen der godvruchtigheid. Dat is een prachtige uitdrukking, gemeente. Daar heb je dan echt schriftuurlijke bevindingen. De geest des gebeds staat er recht met een hoofdletter. Man, de Heilige Geest is de geest der genade en der gebeden. En de geestelijke oefening, de heilige oefeningen der godvruchtigheid. Je zou kunnen zeggen, die oefeningen, die zijn inderdaad ademhalingsoefeningen. Om een woordspeling te gebruiken, dit is heilgymnastiek. Gymnastiek betekent eigenlijk oefeningen. Dit is de gymnastiek van het heil, van de zaligheid, gemeente. De geest, de adem, de wind van God moeten we heel diep inademen. Dat is heel erg belangrijk, gemeente. En het is een strijd waar deze ademhalingsoefeningen niet aan vooraf zijn gegaan. U kunt ervan op aan dat die strijd bij voorbaat tot mislukken gedoemd is. Als wij in eigen kracht willen strijden zonder deze geestelijke ademhalingsoefeningen, dan zullen wij het zeker verliezen. De geest die moet in ons werken, de geest van gebed. Dat is heel belangrijk, gemeente. Door schriftlezing, door gebed, door meditatie doen we daar iets aan, gemeente. Dat zijn de heilige oefeningen der godvruchtigheid. Een van de grootste problemen van deze tijd. Een van de grootste gevaren die Christus kerk vandaag bedrijft. Is niet de vijand van buiten, hoe listig en geslepen die vandaag ook is. Maar is dit dat wij ons geen tijd meer gunnen om de adem Gods in te ademen. En dat wij geen tijd meer hebben voor de Heer. En daarom heeft die vijand zoveel invloed. We zijn kortademig geworden geestelijk gezien. En daarom maken wij een aanmächtige indruk. En heigen wij, want we halen het haast niet, gemeente. De grootste truc van de vorst der duisternis is ons wijs te maken dat we nauwelijks of geen tijd hebben voor geestelijke ademhalingsoefening. Dat wij het woord van de Heer dichtlaten. En dat wij dagen kunnen leven zonder gebed, gemeente. Daar ligt het grootste probleem. En daar ligt de grootste nood. De grootsten in het koninkrijk der hemelen en in de geschiedenis van Christus kerk. Die hebben juist heel veel tijd gehad voor geestelijke oefeningen en gebed. Dus moet het gebeurd zijn. Heel eenvoudig op een school ergens. Waar de meester iets vertelde over de val van David. En toen zegt die meester. Jongens en meisjes, hoe zou dat gekomen zijn? Dat die David zo erg gezondigd is. Die grote gelovige man. Ach, zegt de meisje. Meneer, ik denk dat hij zijn morgengebedje niet gedaan heeft. Dat is raak gezegd, gemeente. Dat is raak gezegd. Inderdaad. Gaan wij biddend de dag in. Biddend de strijd in. Biddend de moeite in. Biddend bewaar als de appel van het oog. Wil mij met uw vleugelen dekken. De Heere God die wil met ons leven nog veel meer dan er tot dusver is uitgekomen, gemeente. En dat nederen, dat kan er alleen maar uitkomen door die heilige oefeningen der godvruchtigheid. We zullen inderdaad tijd moeten nemen voor de Heer. Geestelijk moeten we groeien en sterker worden door dit voedsel bij stukjes en beetjes tot ons te nemen. Zo alleen zal dat vertrouwen werkelijk vertrouwen kunnen zijn. En zo alleen zullen we werkelijk het leven des geloofs beoefenen. Zo kunnen we zondagavondmaal vieren, gemeente. Dan zijn we geen grote mensen en geen flinke mensen. Maar mensen die op de Heere gericht zijn. Die hem nodig hebben. En die zo gedurig de toevlucht nemen. Tot de gekruisigde Christus en uit hem de kracht putten om het vlees te doden. Door de geest van het gebed. En de heilige oefeningen der godvruchtigheid. En het derde gemeente dat hier aan de orde is. Dat is het verlangen naar het eindperk der volmaaktheid. Zoals dat hier zo prachtig staat. En naar het eindperk der volmaaktheid te zuchten. En zuchten, dat betekent hier, gemeente, niet zuchten om te zuchten en niet een somber gezicht zetten, maar dat is het heilige verlangen. Totdat zij van dit lichaam des doods ontbonden zijnde met het Lam Gods in de hemelen zullen regeren. Wat is dat prachtig gezegd, gemeente. Wat is dat een hele reële tekening van het leven des geloofs. Het verlangen is inderdaad wezenlijk voor een christen, gemeente. Een christen die staat niet in tegenstelling tot de nog niet verloste schepping. Gods kinderen zijn het zuchten niet te boven. Wat zeg ik? De geest der genade en der gebeden. die zucht in de gelovigen, die leert juist Gods kinderen zuchten van verlangen naar de volkomenheid. Juist, gemeente, als die geest in ons werkt, dan gaan we verlangen naar de volkomenheid. Want die geest laat je iets zien van de volkomenheid en tegelijk de werkelijkheid waar je nog mee bezig bent. En dat doet verlangen naar de volkomenheid. Het is vaker gezegd, dat is het beeld van de beter wordende patiënt. Als u werkelijk wel eens ziek bent geweest, dan weet u dat de moeilijkste tijd uiteindelijk niet is wanneer je doodziek bent en wanneer je niet van bed kunt komen en wilt komen. Maar wanneer je weer een beetje beter wordt, en wanneer de dokter zegt je mag er 5 minuten af of een kwartier af, dan ga je er 10 minuten van nemen en een half uur. En als het een halve dag is, dan neem je weer een hele. Want je hebt er weer aan geroken, nietwaar? En je ziet je en je voelt je weer beter worden. Een christengemeente is in wezen een beter wordende patiënt. Hij heeft er aan geroken door de geest. En daarom gaat hij verlangen naar de volkomenheid. En daarom verstaat een christen de wereld beter dan die wereld zichzelf verstaat. Zij horen in het ongearticuleerde klagen en kreunen de barensnood die vooraf gaat aan de nieuwe schepping. 2 keer in 1985 in een paar maanden tijd die geweldige aardbevingen in Zuid-Amerika. Gemeente, dat is het kreunen van de schepping. De wereld is in barensnood, want het gaat naar het einde. Het gaat naar de nieuwe hemel en naar de nieuwe aarde toe. Jezus komt, hoor je zo in het kreunen van de schepping. Het verlangen naar de volkomenheid. Zo moeten we de berichten verwerken en zo moeten we staan in deze wereld. Verstaan het goed? Juist een nieuwe mens. Die heeft zoveel last van de heerschappij van de oude mens en wil daarvan verlost worden. Helemaal nieuwe mens ben je pas op de nieuwe aarde. En daarom is hier het leven van de christen zuchten, strijden, uitzien, verlangen, in hopen zalig worden. Het is nog slechts een kwestie van tijd, maar het duurt lang. Gods plannen falen niet. Maar het verlangen wordt sterk. Ach, wanneer. Het is zo prachtig. Dat juist in het doopsformulier. Het hele leven wordt bestreken, gemeente. Het leven bestreken wordt. Tot aan de rechterstoel van de Heere Jezus Christus toe. En laten we hopen dat dat meisje dat vanmiddag gedoopt is. Dat alle gedoopten zo mogen uitzien naar die grote toekomst. Dat verlangen geeft kracht. Dat verlangen geeft vreugde. Dat verlangen doet het uithouden. Midden in de werkelijkheid. Totdat alles volkomen zal zijn. En totdat zij zullen regeren met het Lam Gods. Er staat dan met nadruk niet de Heere Jezus Christus en met de Koning der Koningen. Maar met het Lam Gods. Want dat Lam is omdat het lam geweest is de leeuw. Omdat hij geleden heeft, heeft hij overwonnen. En heeft hij alle bevoegdheid in hemel en op aarde. En regeert hij de wereld. En dat lam, gemeente, heeft nu het recht verworven voor zondaren om met hem te regeren. En hij behoudt dat recht voor hen. En hij bedient dat recht voor hen. En ze zullen het eenmaal uitoefenen. En zo mogen ze weten wat ze in dat land hebben. En daarom wordt Gods kerk en wordt Gods kindgemeente te meer gebonden aan dat land. En daarom is het avondmaal de tafel van het land. En daarom verlang je met dat land verbonden te worden. En eeuwig met dat land te zullen regeren tot in alle eeuwigheid. Gemeente, dat is de werkelijkheid. De werkelijkheid van de zonde in het leven der gelovigen leidt tot verootmoediging, vertrouwen en verlangen. Misschien dat iemand zegt, dominee, dat is helemaal geen aanlokkelijke werkelijkheid die u vanmiddag getekend hebt. Nee, het is alleen een werkelijke werkelijkheid. En het is het niet aanlokkelijk, maar het is toch zo dat Over deze werkelijkheid glanst het licht van Gods genade. Het leven van het geloof is moeilijk. Inderdaad. Want je hebt misschien meer last en meer moeite met de dingen dan iemand die niet gelooft. Maar het is een mooi leven. Het is wel een strijdend leven, maar het is een strijd vanuit de overwinning. En je zou geen last hebben van de zonde als dat nieuwe niet in je werkte. En je zou er niet zwaar aan tillen als de Heere met zijn geest niet in je hart aanwezig was. En daarom uit uw schuilhoeken. Daarom niet berusten in de zonde. Daarom strijden tegen de zonde. Daarom niet blijven zitten waar we zitten. Daarom niet lijdelijk zijn. Niet het hoofd naar beneden, maar het hoofd omhoog. De wapenrusting aan. Wetend dat we zondaren zijn en dat we zondaren blijven. Maar verlangend, verlangend naar het einde. Verlangend naar de grote toekomst. Ik mocht u dat leven des geloofs vanmiddag weer tekenen. Toetser u zelf aan. Of u werkelijk een gelovige bent. Blijkt niet hieruit dat u geen zonde hebt. Die hebt u. Hebben we allemaal. Maar blijkt hieruit dat u het in de zonde niet kunt uithouden. Maar dat het u klein maakt. U uitdrijft naar de Heere Christus. En u doet strijden tegen de zonde. Ga daar jezelf aan toetsen. Als je toch in de zonde kunt uithouden. En de zonde opzoekt. Dan roep ik u vanmiddag op te breken met de zonde. Want het gaat verkeerd. En je zult in de eeuwige nacht ten onder gaan. Dat moet heel duidelijk gezegd worden. Maar wie de zonde ziet als de macht die eenmaal overwonnen wordt. En wie daarom voortdurend in de strijd is. En voortdurend die Heere Jezus Christus nodig heeft. Die mag het vanmiddag weten. Het komt goed. En de Heere zal er zelf voor zorgen. En van de werkelijkheid klimmen we tot het ideaal. Klimmen we tot de vervulling van Gods belofte. Duurt het lang? Is de weg soms bang? Nog een vele in geduld tot God ontsluit. Zijn gouden deuren en alles heerlijk wordt vervuld. Amen.